Goedemorgen, beste vrienden. Het is vandaag de 16e mei, het jaar 2021. Dit is deel 1 van de lezing. Er is een wijsheid. Die wij de wereldse wijsheid noemen. En de wereldse wijsheid is een is iets dat wij kunnen begrijpen. Met onze mind, met onze geest. Want het is logisch. Er is logica. Er is logica. Logica hier is het heeft een oorzaak. Het heeft een duidelijke oorzaak en gevolg. Je kunt zeggen dat het heeft een logica. En het woord logisch hier betekent niet dat het, dat het klopt. Maar het klopt wel volgens jou. Het klopt volgens jou. De wereldse denkgewoonte. En wat men doet noemt dat de wereldse wijsheid. Je hebt een denkgewoonte. En in die denkgewoonte heb je, hou je vast aan jouw waarheid en je waarheden. Er zijn je aannames en je houdt vast als waarheden. Want jouw gewoonte heeft een aanname van jou tot een waarheid gemaakt. Je hebt een afspraak tot een waarheid gemaakt. Een afspraak tussen jezelf en jezelf. Of een afspraak met jezelf en de omgeving. Met de maatschappij. En omdat het omdat het gewoon geworden is. Heb je maand het tijdens het functioneren, heeft het als waarheden aangenomen. En wat men doet, heet introduceert waarheid. Ik noem het boven wereldse waarheid. Dat is vers Jata nummer 29. Van Dennis House, bladzijde 303. Supramundane wijsheid. Dus dat betekent eigenlijk bovendagelijkse wijsheid. Bovendagelijkse wijsheid. En in het Chinees is dat de wijsheid die je. Die je hebt als je de wereld hebt kunnen verlaten. De wereld. Als je de wereld kunt verlaten, dan snap je pas deze wijsheid. Dan heb je pas toegang tot deze wijsheid. In het Chinese is Suk Theyang Jai. Suk betekent naar buiten gaan. Theyang is de wereld, Jai is de wijsheid. And bijvoorbeeld wij denken dat wij geboren zijn en dat wij na een tijdje doodgaan. En dat is een wereldse wijsheid. Dat is een aanname. En wij denken allemaal op dezelfde wijze. Jij bent geboren en jij wordt oud, je wordt ziek en je gaat dood. En het is voor jou een waarheid geworden. En Vasubandhu noemt dat. Hij noemt dat wereldse waarheid. Het is een waarheid, wereldse wijsheid. Want als je zegt nou, wij leven allemaal maar één keer en we gaan allemaal dood. En dan zullen zeggen, je bent wijs. Jij ziet de waarheid, je bent wijs. En Vasubandhu noemt dat wereldse waarheid. Wijsheid, sorry. Hij noemde dat wereldse wijsheid. En dat is begrijpelijk, zegt hij. Dan zit jouw logica in, is jouw waarheid in. Dan kun je met bewijzen komen, nou hij is dood. En hij is weg, hij zei niet meer. Zij is overleden, zij is er niet meer. En iedereen zegt, ja klopt, zij is weg, zij is er niet meer, zij is dood. Waar zit je? Nou, zij is begraven, haar lichaam is begraven. Dadelijk is haar lichaam weg. Dadelijk is zij helemaal niks meer. Niks meer. En iedereen met een gezond verstand zou zeggen, nou wat ben je wijs. Je weet het. Je weet de waarheid. Je kent de waarheid. Je bent wijs. Leef vandaag. Vanmorgen ben je er niet meer. Misschien morgen ben je er niet meer. Geniet maar van vandaag. Morgen ben je weg. En als je dat zegt, dan zeg je een compliment krijgen van mensen. Maar ben je wijs? Wees wakker. Geniet van de dag die je nog hebt. Want die is niet eeuwig. Alles is vergankelijk. Misschien kun je morgen niet meer genieten van de dag. Misschien morgen ben je ziek. Ben je dood. En iedereen zou zeggen, wat ben je wijs? Ben je wijs? Dat is de wijsheid. Dat is heel wijs. Geniet van de dag. Wees gelukkig vandaag. Want morgen ben je niet meer. En wat zullen we zeggen? Dat is een wereldse wijsheid. Het is begrijpelijk. En laten we kijken naar wat hij zegt over bovenwereldse wijsheid. Of bovendagelijkse wijsheid. De eerste karakter daarvan is Vodak. Vodak betekent, de Lushaus heb ik vertaald als non-requirable. Niet te verwerven. Je kunt het vastpakken. De wijsheid die de wereldse, het wereldse denken overstijgt, die kun je niet met jou, die kun je niet vastpakken. Dat is de eerste kenmerken. Boktungi, non-conceptual, heeft Den Lushaus vertaald. Betekent, je kunt daar niet over denken. De beperking van je geest. Je kunt het vastpakken met je concept, Met jouw denken. Met jouw ideeën. Met jouw wereldse waarheden. Kun je niet vastpakken. Wat je kunt vastpakken is, je bent geboren. En wat je niet kan, je maar niet kan vastpakken is, je bent niet geboren. En wat je wel kan pakken is, je gaat dood. En wat je niet kan vastpakken is, je gaat niet dood. Geen geboorte, geen dood. En dat geen geboorte, geen dood, dat kun je niet vastpakken met je mond. Dat is een boven wereldse wijsheid. Je bent geboren en je gaat dood. En zegt, ja, dat klopt. Ik ben geboren en ik ga dood. En nu als ze zegt, je bent niet geboren en je gaat niet dood. En dat kan je niet. Dat kun je niet met je mond vastpakken. Bijvoorbeeld, je zegt, ik lijd nu. En als ik A, B, C doe, dan hoef ik niet meer te lijden. Ben ik gelukkig. Dat kun je wel begrijpen. Dat is stap voor stap begeleiding en je snapt het. En als je zegt, er is geen lijden. Er is geen geluk. Er is geen geluk die je dan kan. Er is geen lijden en er is geen geluk. Of als mensen zeggen, dit is goed, dat is slecht. En dan je zegt, geen goed, geen slecht. En wat iemand dan zegt, dat is een wijsheid die je man niet aan kunt. Maar wees niet wanhopig, want hij wijst een weg. Er is een weg. Maar de derde regel is, zodra je de twee ruwe obstakels hebt kunnen loslaten, hij wijst nu een weg. Hij zegt, de maand, dan omdat de beperking van de maand, kun je de bovenwereldse waarheid, wijsheid, kun je niet begrijpen of verwerven. Kun je ook niet begrijpen met je concepten, met je ideeën, met je denken. Niet met jouw denken. En en hij zegt, in de derde regel wijsheid en manier om daar toegang tot die wijsheid te hebben. En hij zegt, je moet die twee ruwe obstakels loslaten. Maar als je de twee ruwe obstakels loslaat, vers gaat aan nummer 29. Ruw, en die twee ruwe obstakels heb ik gisteren uitgelegd. Dat is emotionele obstakel eine konzeptuelle Obstacle, emotionelle Obstacle, eine konzeptuelle Obstacle, zwei Obstacles. Als je deze twee obstakels loslaat, en dan kun je een transformatie op de basis kun je ervaren en transformaties op de basis. Transformatie op de basis, even kijken. Realisatie. Ik gebruik voor chứng đắc, dan kun je de transformaties, de basis realiseren. Transformaties op de basis hier is een totale revolutie van je mind. Revolutie van de maand. Want die maand die volgt een bepaalde denkstructuur. De maand volgt een bepaalde denkstructuur. En die houdt vast aan zijn waarheden. En daarom, zolang die nog vast aan de waarheden vasthoudt, en de waarheden hier wordt in deze gata 29 gesplitst in de voor gesplitst in twee, en hij noemt het de twee obstakels. De ene is emotionele obstakel, en de tweede is conceptuele obstakel. Niet zo moeilijk, hè? Dus de jaren 29 is niet moeilijk te verstaan. Hij zegt, er is een bovenwereldse wijsheid. En hier moet ik tussen haakjes zetten. Bovenwereldse wijsheid betekent niet dat die ergens in de hemel zit. Bovenwereldse wijsheid hier is een hele diepe wijsheid in jezelf. Je moet in de boeddhistische context. Voor deze context moet je dit goed begrijpen. Hij heeft over jou. Dus je moet niet zeggen, oh, ik behoor tot de wereldse wereld. En er is een wijsheid die boven in de wolk een beetje zweeft. En is een bovenwereldse. Nee, hij heeft het over jou. Over jou. Hij zegt eigenlijk, er is een zeer bijzondere wijsheid. Zeer bijzondere wijsheid. Een diepe wijsheid in jou. Zo moet je dat lezen. Daarboven de woorden moet je overstijgen om zijn bedoeling te kunnen begrijpen. Deze gata is geschreven in de 4e eeuw. We zitten nu in de 21e eeuw. En wat hij bedoelt is, je hebt een zeer bijzondere wijsheid in jezelf. En die heel anders is dan de alledaagse wijsheid van jou. Zo moet je dat lezen. Is heel anders. En die bijzondere wijsheid die in jou, die is niet te begrijpen met je alledaagse wijsheid. Niet te begrijpen. Je kunt niet begrijpen. Bijvoorbeeld, je luistert naar Koen voor de eerste keer. Je krijgt de eerste lessen van Koen en je zegt, waar heeft het over? Wat bedoelt hij nou? Omdat jij nog steeds jouw denkgewoonte gebruikt om mij, naar mij te luisteren. En mijn lezingen zijn bedoeld om de wijsheid, de diepe wijsheid in jou aan te raken. En ja, ik maak het wakker. En hoe meer je luistert, hoe meer toegankelijker voor jou is. Hoe meer je begrijpt. Dus hij zegt, met de alledaagse, het alledaagse denken, met jouw denkgewoonte, met jouw eigen waarheden, je kunt die bovenwereldse waarheid, wijsheid, niet begrijpen. Dat zijn de mening van de eerste twee regels. En de derde regels, zegt hij hoe het moet, hoe kun je dat begrijpen. Hij zegt, nou laat herken die twee real obstakels. Ze zijn heel real. Ze belemmeren jou om naar je echte wijsheid toe te gaan. En de eerste daarvan is emotionele obstakel. Emotionele obstakel. En de tweede is conceptuele obstakel. Emotionele hier is je dagelijkse emoties. Boosheid, blijdheid, haat, liefde, alle emoties die je in dagelijks leven ervaart. Ze vormen samen een barrière, een obstakel. En waarom? Omdat ze gemaakt zijn van die van jouw concepten. Bijvoorbeeld iemand zegt iets en je wordt boos. En als ik jou vraag, waarom ben je boos? Nou, hij zei dat ik heel lelijk ben. Je bent lelijk. Je ziet er lelijk uit. En ben je wel boos? En die boosheid is een emotionele obstakel. En die is gemaakt van jouw ideeën over wat lelijk is. Wat wil je zeggen? Mijn nicht, zij kwam thuis om haar ouders op te zoeken. En zijn vader zei, wat ben je dik geworden? En ze werd boos, want ze vindt dik zijn zo lelijk. En dat is eigenlijk haar concept, haar idee van dik zijn is lelijk. Nou plaatst ze zelf de opmerking. En in de stad, in andere cultuur, zo 50 jaar eerder, in mijn eigen land, toen hadden wij echt mis te eten. Was na de oorlog en was blokkade van Amerika en daar hadden we echt mis te eten. En plaatsen in die cultuur, en ze, wat ben je niet geworden, dan zou iemand dat als een compliment ervaren. Snap je? Dat betekent, wat ben je mooi. En mijn nicht, zij hoorde, wat ben je lelijk. Dus, was dat een compliment of was dat een afkeur? Zeg het maar. And that emotie, dat ontstaat dankzij vanwege de ervaring van een compliment of een afkeur, dat is een emotionele barrière. Is dat duidelijk? Emotionele barrière. En je denkt, die emotie is een waarheid. Die emotie is gebaseerd op waarheid. Ik heb, is terecht dat ik boos ben. Die andere. Is terecht. Maar hij heeft mij een afkeur geuit. Dus ik ben boos. Of ik ben heel blij. Is terecht dat ik blij ben. Want hij heeft een compliment gegeven. En dat is een emotionele barrière. En daardoor heb je geen toegang tot je wijsheid. En als je toegang tot je wijsheid hebt, dan heb je een revolutie in de maan nodig. En geen goed, geen slecht. Geen geboorte, geen dood. Dat is deze revolutie. Het is een revolutie. En dankzij deze revolutie, dan kun je herkennen dat met de opmerking wat ben je dik geworden, dat het een compliment nog een afkeur is. Je bent je hebt een stabiliteit bereikt in je maand. Stabiliteit. Want je maand die heeft twee gedeeltes. De eerste gedeelte is zeer onstabiel, want die functioneert op basis van concepten. En op basis van deze concepten worden er emoties gevormd. En daarom ben je ene keer heel blij, de andere keer ben je heel droevig. Je hebt nog geen en ik ben je heel boos. De andere keer ben je vol met liefde. En je kunt denken dat liefde, compassie, rust, vrede is beter dan boosheid, afkeur, irritatie, jaloezie. Maar hier laat Vasubandhu zien, hij zegt, allebei behoren tot wereldse wijsheid. Dat zijn barrières. Het zijn emotionele obstakels. En conceptuele obstakel. Je moet deze beide loslaten. En als je beide kunt loslaten, dan kom je, krijg je en in je mind heb je kans tot een transformatie op de basis. Transformatie op basis. Basis hier is iets. De basis die wij opstaan, de basis. E in het Chinees, E hier is de basis waarop wij opstaan. Waarop we leunen. And what is the basis here? The basis here that then you are under Araya Vijnana. That's the basis. The basis from all under bewusen. As an ach bewusen total. And the basis bewusen is Araya Vijnana. Bhava bewusen. And I said, also the twee barrières kunnen loslaten, dan vind je een transformatie of the of alle in alle Vijnana. Het is een hele leuke regatta, want daar zit heel veel duidelijkheid in. En wat doet Arya Vijnana? Hij bewaart concepten. Hij bewaart de zaden. Weet je nog, zijn naam is ook het bewustzijn voor alle zaden. Voor alle zaden. Shakva Bijaka. Misschien weet je niet meer, maar ik heb dit eerder uitgelegd. Hij bevat alle zaden. Alles wat er bestaat, bestaat ook als een zaad in alle Vijnana. En dat is op deze basis, op de concepten van alle Vijnana, daar staan we op. Daar rust, daar ons denken is. En ons denken en onze emoties zijn helemaal gebaseerd op deze concepten van Arya Vijnana. Concepten van goed, van slecht, van mooi, van lelijk, van ik, van jou, van appel, van peer, van bananen, van alles. Alles wat je in Abhayan kan vinden, je hebt een zaad in jouw Arya Vijnana. Plus het idee, plus inclusief het idee van 1 plus 1 gratis. Dat is gewoon zaad. Als je daar 1 plus 1 gratis staat en pang, en jouw mantra in mijn tijd, daar is een product die je kunt kopen met de prijs voor 1 plus 1 gratis. Of 2 plus 2 gratis, dan moet je nog meer kopen. En wat we doen, zeg je iets heel leuk. Hij zegt, alle zaden, goede zaden, zegt de zaden. Er zijn allebei allemaal barrières, emotionele barrières en conceptuele barrières. Dit is echt heel leuk. Dit is echt een heel belangrijke instructie. Kun je dat zien? Want meestal denken wij, ik weet wat goed is, wat slecht is. En ik kies voor goed. Dan vind je nog geen revolutie in jou op de basisplaats. Je leeft nog met de alledaagse wijsheid. Kun je dat zien? Je oefent een keuze te maken en wat je niet goed vindt te transformeren naar wat je goed vindt en wat ze moeten zeggen. Ze zijn goed en niet goed zijn allebei zijn alledaagse wijsheid. Allebei jouw gewoontes. Ze zijn gemaakt door jouw concepten. Door alle jouw Vijnana. Ze zijn eigenlijk hetzelfde. Je loopt in een rondje. Je kunt heel hard, heel ijverig oefenen. En dat was mijn geval. Ik heb met heel veel ijver geoefend. En totdat ik ontdekte eigenlijk mijn ware ik heeft niks met goed slecht te maken. Das sind eigentlich Konzepte. Das sind eigentlich Konzepte. Gut und schlecht. Es ist ein wahrer Ich. Es ist ein wahrer Ich. Ein echter Ich. Und der echte Ich, die ist frei von diesen Konzepten. Sieh, als je nog niet vrij bent van concepten, dan moet je je in het juiste hokje plaatsen. Ik ben slecht, of ik ben goed. Er is een memoir, die heet de memoir van een slecht mens. Kijk, weet je van wie dat is? Memoir van een slecht mens, wie weet van wie het is? Niemand kent het memoir? Memoir van een slecht mens. Tweedelig. Van Theo Kaas. Memoir van een slecht mens. Ik heb alles wat slecht is, heb ik gedaan in mijn leven. En volgens hem ben hij zei, heel slecht. Hij zei, ik voel mij niet op mijn gemak bij Dalai Lama of moeder Teresa. En, dus ik moet een slecht mens zijn. En ik heb een heleboel van deze slechte mensen ontmoet. Ze zijn niet slecht. En daar heb je een... een echte wijsheid nodig. Van je alledaags denken met alledaags concepten, dat is nog geen echt wijsheid, zegt Musubandhu. Hoe meer je probeert om goed te zijn, hoe meer je ziet dat je slecht bent. Want Er zijn hetzelfde. Er zijn concepten. Als je gehecht bent aan de goede zaad in je Alaya Vishnana, dan ben je ook tegelijkertijd gehecht aan de slechte zaad. Hoe meer je probeert om goed te zijn, hoe slechter je wordt. Dat zou hij zeggen. En dan ze zijn allebei gemaakt van concepten. Concepten hier behoren tot conceptuele barrière. En emotionele barrière. Emotionele barrière en die emoties die zijn niks vergelijken met de echte rust die je kan vinden wanneer er een revolutie in je mind plaats kan vinden, dat je alle concepten kan loslaten. De emotionele barrière hier is een soort onrust. Snap je beter wat ik gisteren probeer uit te leggen? Ik probeer nieuwe termen te gebruiken om het begrijpelijker te maken. Emotionele barrière. Emotionele barrière is eigenlijk een onrust. Het is ook onrust. En ook als je heel gelukkig bent, ben je nog steeds onrustig. Of als je zegt, ik ben onrustig, ik ga mediteren. En je hebt gemediteerd voor half uurtje. Ervaar je een grote rust in jou. En wat de Boeddha zegt, die grote rust in jou is ook onrust. Snap je dat? Is ook onrust. Want die echte rust, als het echte rust, het heeft geen geboorte. Heeft, die is ook daar wanneer de onrust daar was. Dan heb je pas de echte rust gevonden. Je moet eerst de onrust transformeren om de rust te kunnen ervaren. En ze zijn allebei gemaakt door jouw concepten over wat rust is, wat onrust is. En nu beland je in het. Nu heb je te maken met een conceptuele barrière. Snap je nu? Een conceptuele barrière. Dus van onrust heb je getransformeerd tot rust. En wat we doen zeggen, dat is nog geen echte rust. Dat zijn gemaakt door jouw ideeën over wat rust is, wat onrust is. De echte rust, het overstijgt alle concepten, alle oorzaken. Echte rust heeft geen oorzaak. Geen oorzaak hier is niet meer geblokkeerd door conceptuele barrières, niet meer gestuurd worden door de zaden van Adiyavijnana. Snap je het niet meer? Je bent niet meer gestuurd door de zaden van Adiyavijnana. En daarom, toen ik de slechte mensen tegenkwam, en toen was ik helemaal vrij van mijn zaden. Dus ik had geen idee dat ze slecht of goed waren. En daarmee raakte ik hem met de wijsheid. Raak ik de wijsheid aan. De wijsheid in die persoon aan. En die persoon de slechte mens. En voor het eerst dat hij niet slecht was. Hij was slecht. Hij was slecht nog goed. Dat is de echte rust. Snap je meer? Dat is pas de slechte. Want je moet die slechte emotie transformeren om een goede emotie te ervaren. Dat is nog niet de goede emotie. Dat is nog niet echt. Dat is nog steeds. Dat is nog steeds gemaakt door je concepten. Daarom je kunt geen onderscheid maken tussen emotionele barrière en conceptuele barrière. Ze maken elkaar. Dus hij zegt, er is een bovenwereldse wijsheid. Dat is echt heel belangrijk. Mensen zeggen, ik ben ik. Ik geloof in mijzelf. Ik geloof in mijn denken. In mijn redenering. Maar dat is nog niet de echte ik. Het is nog niet echt ik. Je echte ik, die kun je niet, die gaat samen met echte wijsheid. En de echte wijsheid was gewoon dus zeg. Die kun je niet vastpakken met je concepten. Dit is zo duidelijk hoor. Dit is niet iets dat hij zomaar zegt. Dit is een ervaring, zegt een levenservaring. Hij schrijft dit op zijn 80ste. En hij kon nog geen commentaar schrijven. and hij overleed op zijn 80ste. En in deze Gata 29 zit een hele belangrijke instructie in over hoe je vrij kan zijn, hoe je je echt zelf kan zijn. Wat kunnen wij leren van deze Gata? Het eerste is, er is een ik. Er is een wijsheid. Er is een echte merel. Moet je zo zeggen, er is een echte merel. En als de merel ervaren emoties die komen en gedachten komen zijn. Ik ben droevig, ik ben blij. Dat is nog niet echt de merel. Dat is wat ik noem emotionele barrière en conceptuele barrière. En als je deze twee niet kunt loslaten, dan kom je nooit bij de echte meer. Zo moet je dat lezen. Er is een echte wijsheid in jou. Er is een echte wijsheid in jou. Er is een echte mens in jou. Maar je moet die basis, de zaden van Alyamsyama, ten eerste moet je stoppen met het denken dat het de echte basis is. Absoluut de basis is. Ze bevatten niks anders dan de zaden. En ze zien de zaden als waarheden. Kun je dat zien? Dus wanneer je een weg opbouwt voor mensen om mee op te lopen, om te beoefenen, een spirituele weg, dan moet je niet bouwen op basis van deze concepten. Je kunt het mooi maken, je kunt mensen overtuigen wat goed is. Maar uiteindelijk moeten ze goed en slecht allebei loslaten. Om bij ware zelf te komen. Anders leid je ze in een rondje. In Nederland zeg je om de tuin leiden. Klopt dat? In goed Nederlands uitdrukt om de tuin leiden. Je leidt iemand rond in de tuin en je bent blijft nog in de tuin. Een rondje gelopen. Een echte weg, die moet dualiteit overstijgen. Want dualiteit is de wereldse waarheid. Als je les geeft, als je spirituele les geeft, dan moet je zeker dat jij mensen kan helpen om een ware wijsheid te kunnen aanraken. Non-dualistische waarheid. En zo, als je nog niet zo ver bent, dan moet je een leraar hebben die jou daarbij ondersteunt. Ik heb ook lessen gegeven voordat ik mijn non-dualistische natuur kon aanraken. Maar ik leunde op mijn leraar. En Ananda, hij begreep het pas. Hij werd vrij jong. Een monnik. En hij heeft... Hij is 27 jaar lang persoonlijke attendant Attendance from the Buddha, circumcentivala. Alle sutras zijn door hem gereciteerd. Want hij was een cassette recorder. Weet je nog wat een cassette is? Hij was een cassette recorder. En hij kon alles onthouden. En daarom werd hij het op een gegeven moment gekozen als een persoonlijke attendant. Was het Nederlands woord daarvoor? Persoonlijk assistent van de Boeddha. En 27 jaar lang begreep hij niet. Begreep hij niet. En toen de Boeddha overleed. En toen huilde hij. En de mensen vroegen, waarom huil je Ananda? En hij zei, nou, de Boeddha gaat zo dood. En ik heb niet echt die ultieme waarheid waarover hij spreekt nog niet kunnen begrijpen. Want ik denk dat deze twee dingen met elkaar te maken hebben. Hij was ontzettend slim. Is ontzettend intelligent. Kon heel goed onthouden. En hij hield heel goed vast. Barrière. Terwijl andere mensen komen bij de Boeddha. En soms hadden ze hele korte tijd doorbraak. En Ananda, de slimste van de Sangha. Tot zijn 80ste was hem niet gelukt. Maar hij had de Boeddha. Hij gaf ook lezingen. Maar hij zei, er is een diepte die ik niet aan kan raken. Ik begrijp je. Maar ik leun de wijsheid van mijn leraar, de Boeddha. Ik leun op mijn wortels. Ik leun op mijn wortels. Ik heb mijn wortels. De Boeddha is mijn wortel, mijn leraar. En daarbij ben je, laat het zien dat er nog een diepte is. Maar als je dat niet doet, dan doe je mensen tekort aan. Zonder, want je wijst een weg aan naar het goed. Terwijl het goed slecht een concept is. Het wat je het goed noemt, wat je als goed ziet, is een concept. En wat Subhanu zegt, dat is een conceptuele barrière. En dat was mijn geval. Ik probeerde goed te oefenen, en ik ervoor pas de echte rust in mij, nadat ik ontdekt had dat er is goed nog slecht. En dat gebeurde op een heel intensief moment. Het moment waarin ik na 16 jaar, na 17 jaar lang heb ik geprobeerd dat ik ontdekte. Wij zijn goed nog slecht. En dit heb ik daarna meteen kunnen toepassen in mijn werk als een boeddhistisch geestelijke verzorger. En ik heb gezien dat het wonderen heeft gedaan. Mensen hebben wakker gemaakt en ontdekken wie ze werkelijk zijn. Ze zijn, ieder mens is een wonder van het leven. En wij weten niet dat niet altijd. We plaatsen ons altijd in de categorie van goed en nog slecht. Maar onze ware ik, die is veel wonderlijker dan goed of slecht. verunglücke. Du kannst dir nicht mit dem Mund beschreiben, sei was du willst. Du glaubst. Und eigentlich, der Weg, den er anweist, als er die zwei Barrieren opnoemt van de maand, hij wijst ons de weg van het herkennen van de maand en loslaten van de maand. Om bij echte wijsheid te kunnen aankomen. En is daar in jou. Twee kenmerken van deze wijsheid. Dat heb, daar zou hij in de dan 30 over hebben. En ik loop er al voor uit. Het zijn twee kenmerken. Als je je wijsheid ontdekt, als je je echte zelf ontdekt, dan ervaar je twee deugden van deze wijsheid. Ten eerste is je bent jezelf. Dat is de eerste deugd. Want als je nog vast zit in je emotionele barrière, ben je nog niet jezelf. En de dag ben je heel blij, en dan ben je heel droevig. Je bent nog niet jezelf. En een keer denk je dat je heel goed bent, en een keer denk je dat je heel slecht bent. Je bent nog niet jezelf. Die tweede deugd van de wijsheid is, je bent gelukkig. Je bent ook gelukkig wanneer je lijdt. Want heb je stabiel geluk heb je ontdekt. Je geluk is niet meer gebaseerd op de concepten. Daarom is het stabiel. Ik noem dat geluk zonder oorzaak. Snap je nu wat ik bedoel met geluk zonder oorzaak? Geluk zonder concepten. Geluk zonder oorzaak. En dat is een heel bijzonder geluk. Het is niet geluk omdat je iets hebt. Dat je iets bezit. Dat het naar de zin is. Dat is een bijzonder geluk. Ik noem het geluk zonder oorzaak. En ik heb ontdekt dat geluk zonder oorzaak niet echt moeilijk is. Logisch, want ik zag bijvoorbeeld een gedetineerde die ik nog nooit heb geoefend. En ik zag daar. En ik raakte zijn wijsheid aan. Goed nog slecht. En na 20 minuten ervoer hij een enorme rust. Van, inderdaad, dit ben ik. Er was een gedetineerde. Hij zag geen weg meer in zijn leven. Totale blackout. En dankzij deze 20 minuten zei hij daarna tegen mij, Koen, ik ga elke morgen zitten mediteren. En daarna heb ik een plan gemaakt van hoe lang moet ik nog zitten. En wat doe ik als ik naar buiten ga. Dus wat moet ik tijdens mijn gevangenisstraf, wat kan ik studeren. En hij maakte echt leuke dagen mee. En hij zei me, ik doe hele simpele dingen. Bijvoorbeeld, ik kook en ik eet net wat ik nodig heb en de rest deel ik met andere gedetineerden. En ik vind het leuk, zij ook. En zo'n jonge man die helemaal vast zat, had hem zo in de gevangenis nog nooit van hem gezien. Hij leefde ook voor andere mensen. Hij had een toekomst. Waarom? Omdat hij vrij was van goed nog slecht. Hij was het goed en slecht. En hij heeft echt zelf kunnen vinden. En hij was gelukkig. Zelf in de gevangenis, hij was gelukkig. Zelf in zijn lijden. En dus dat is de tweede karakter van de echte, van de wijsheid, van de echte, wat Vasubandhu de bovenwereldse wijsheid noemt. De eerste karakter, zeg ik nog een keer, eerste deugd, Es kein Werk. Die Benny selbst. Die Benny nicht mehr ein Produkt in der Konzept. Der zweite Kenmerk, zweite Deucht, die ben gelukkig. Die ben niet meer een slachtoffer van jouw emotionele barrière. Dit is echt een key, een sleutelgata van Vasubandhu. En ik weet dat jullie klaar zijn, goed voorbereid zijn om dit te kunnen horen. Ik heb het vandaag uitgelegd en ik hoop dat voor iedereen heel helder is. We nemen een kwartiertje pauze en dan komen we terug voor deel 2 van de lezing.